Welkom bij de aflevering van 5 mei om 21:12. En deze aflevering mag maar 1 uur duren, want vriendin van Umer heeft geen sleutels en zit voor de deur te wachten.
Dus ik moet snel naar huis zo.
En jij, ze is dus haar sleutel vergeten. Jij bent de enige met sleutel. En zij moet nu voor de deur wachten totdat jij naar huis gaat. Maar je moet toch ook nog 1 uur reizen naar Haarlem?
Ja, precies. Dus ik zei ook van kom mij ophalen, dan zijn we sneller thuis. Maar ze heeft de bril niet bij zich, maar die draagt ze nooit. Dus dan
kan is zij ook al blind zoals jij?
Ja, niet heel erg. Zij heeft -2 of zo. Ik heb -6, maar zij draagt...
-2 is ook erg hoor.
Zij heeft gewoon zeg maar die techniek, dat is echt een goede hack by the way, als je gewoon slechte ogen hebt. Kijk, als zij naar de gym gaat en zo, als vrouw zijnde, als mooie vrouw, als je naar de gym gaat en je hebt gewoon afgetraind lichaam, dan gaan gewoon heel veel mensen naar je kijken en dan krijg je social anxiety. Dus zij gaat dan gewoon zonder bril naar de gym. En dan zie je niet dat mensen naar je kijken. Dus dan kun je gewoon rustig zijn. Weet je, wat je ziet, kun je ook niet over stressen.
Krijg je social anxiety als mensen naar je kijken?
Ja, heel veel vrouwen krijgen social anxiety wanneer... dan kun je gewoon niet concentreren en zo.
Je moet juist flexen. Denk dus, iedereen kijkt naar
je. Ja, maar ja.
Alleen vrouwen krijgen dat. Mannen zouden dat nooit krijgen.
Ja, maar bij vrouwen is dat... Kijk, zeg maar... Als je zeg maar, als hele mooie vrouw... Dan maak je dingen mee, zoals... wat ik heel vaak meemaak bij mijn vriendin... is dat dan als we ergens zijn en er zijn andere vrouwen of zo... en ze moeten ons helpen of zo... dat ze dan vijandig gaan doen of zo. Veel vrouwen voelen zich geïntimideerd. Bedreigd. Ja, als er een mooie vrouw bij is of zo.
Voor hun vriend of zo.
Ja, je wordt sowieso heel erg vaak lastiggevallen door jongens en zo. Je krijgt heel vaak random mensen... die je 1 keer in je leven hebt gesproken... die dan fucking verliefd op je wordt of whatever. Je krijgt heel vaak...
Of DM's van iemand die je 1 keer hebt gesproken.
Heel vaak dat je foto's worden gestolen... en dan gaan mensen
een Tinder maken
of een nieuw account maken. Fucking extra accounts maken. Ik had een vriendin, best wel een mooie vriendin... en dan zij, niet een relatie, maar gewoon een vriendin... en zij had op een dag... heel lange tijd gebeurde het gewoon dat iemand steeds nep-accounts van haar maakte en dan gewoon met jongens ging praten en weet ik veel wat. Dan gewoon random gingen jongens haar op straat approachen van hey, hoe is het? Met een hele andere naam van hey, hoe is het? En we hebben zo lang gepraat en weet ik veel wat. En dan dacht ze van wie de fuck ben jij? En toen hebben we gewoon door de maanden heen zo probeert te achterhalen wie dat is. En toen kwamen we er gewoon achter dat het de moeder was van een van haar beste vriendinnen. Het was zo beschamend gewoon. Want we moesten gewoon, tenminste ik was niet bij, maar zij ging met vriendinnen, ging ze gewoon naar de moeder van die beste vriendin. En dan moet je gewoon zeggen van ja, ik weet dat je mijn foto steelt en het gebruikt.
Maar waarom houdt een moeder zich daarmee bezig?
Precies, dus die moeder had gewoon zo'n saai leven, dat ze gewoon nep accounts maakte met haar foto's. En dan ging ze gewoon met jongens praten zo. En dan kreeg ze aandacht. En dan ging ze gewoon op die aandacht, ging ze daarvan leven. En in het begin ging ze het nog... denaaien en zo. Maar toen kwamen ze met allemaal bewijzen en zo. En toen liet ze zien van, kijk, het is gewoon ondinges. En toen ging ze helemaal uitbarsten en zeggen van, ja, ik ben gewoon op een slecht moment in mijn leven. En ik wilde gewoon een beetje aandacht. En dat mensen ook om mij geven. En weet ik veel wat allemaal. En toen dacht ik van, wow. Moet je, maar dat is moeilijk om te doen, hoor. Dat je naar je vriendin's moeder moet en dan zeggen van... Hé, luister, ik weet dat je je voordoet alsof je mij bent. Ja, dat is best wel een gekke confrontatie, hoor.
Maar je kan toch... Ja, waarom per se haar foto's? Je kan toch iemand anders uit het internet pakken?
Ja, maar dat is gewoon die jaloezie dan. Want dan ben je een wat oudere vrouw en dan ben je alleenstaand. En dan krijg je geen aandacht van mannen meer. En dan zie je zo'n mooie vrouw die het praat over voor jou. Is het allemaal man achter man en weet ik wat. En dan denk ik, ik wil dat ook meemaken. Ja. En dan ga je dat ook doen. En ja, dat krijg je dan ervan. Maar ja, dat heb ik wel heel erg gemerkt van vrouwen. Vrouwen hebben dat... mannen hebben dat minder. Dat ze dan...
voelen mannen zich niet bedreigd als er een fucking hot...
Nee, mannen voelen zich vaker bedreigd. Niet alle mannen, maar mannen voelen zich vaker bedreigd met intelligentie en zo. Ik heb altijd dat als ik in een nieuwe groep kom, dat er dan iemand in die
misschien
groep
omdat
is.
Vrouwen juist op dat soort dingen vallen in plaats van spieren en zo.
Ja, precies. Juist mannen geven elkaar... Ja, letterlijk als je bodybuilder bent, dan zijn de meeste van je fans op Instagram zijn gewoon mannen. Ja. Het zijn nooit vrouwen die zeggen van, oh, wat een lekkere biceps of zo. Het zijn mannen. En als je vrouw bent en je hebt een lekker lichaam, dan zijn het ook mannen. Gewoon altijd mannen. Weet je? Dus het is een beetje fucked up. Maar je hebt wel dat mannen dan onzeker worden. Ik heb heel vaak dat mannen dan met mij een soort van competition aangaan. Op het gebied van intellect of whatever. En dan mij gewoon gelijk beginnen te haten, weet je. Omdat ik, ja, ik weet niet, misschien ze onzeker maken of whatever. En dan denk ik altijd van, ja, maar dit is gewoon mijn ding, weet je. We gaan gewoon trainen. Dan word je sterker dan mij. En dan kan je me daarin inhalen. Is niet zo lastig. En nog een paar maanden trainen of zo. Dan kan je zeggen, ja, ik ben sterker dan Umer of zo. Prima. Maar dat is gewoon mijn ding. Je moet gewoon niet met me proberen te competen op dat vlak. Want ja, de kans is best wel klein dat je gaat winnen, zeg maar, op dat vlak. Want waar mensen, zeg maar, heel veel tijd hebben gestopt in handige dingen. Dingen die goed zijn voor je leven. Zoals carrière maken, discipline, familie en weet ik veel wat allemaal. Heb ik al die tijd gestopt in kennis vergaren. Dus ik heb al die andere dingen niet. Ja. Ik heb geen hele... Ik werk niet 15 jaar bij hetzelfde bedrijf. Ik heb geen onderscheidingen en weet ik veel wat allemaal. Dus laat mij dat wel hebben. Laat mij dat kennisdeel dan wel hebben, weet je. Je hoeft niet met te competen daarin. Maar dat bestaat wel heel erg. En ik heb dat wel bij mensen die langer dan me zijn. Bij mensen die langer dan me zijn. Wat ik
in dat zijn er niet veel.
Ja, maar dan dat niet dat het me onzeker maakt, maar tenminste mensen die een stuk langer dan me zijn. Dat ik me kort voel in hun bijzijn, want dan voel ik iets wat ik normaal niet heb gevoeld. En dat is dan,
Maar wat zou jij doen als je 1 meter 70 was?
Ik zou gewoon fucking veel trainen en gewoon een kast worden.
Ja, nee, want dan haat je ook makkelijk. Je leven. Want dan moet je elke dag in de sportschool zijn.
Ja, maar eerlijk, kijk, mensen die kort zijn, er zijn heel veel vrouwen die niet met je zouden daten omdat je kort bent en weet ik veel. Maar er zijn heel veel vrouwen die het ook letterlijk niet boeit. En bij vrouwen, dat is wat mannen ook niet begrijpen. Vrouwen zijn de meest forgiving human beings die er bestaan. Kijk, je kan als vrouw zijnde, kun je niet lelijk zijn en dan je lelijkheid goed maken met charisma of grappig zijn of aardig zijn of weet ik veel wat. Want mannen accepteren dat niet. Mannen zeggen gewoon, ja, je bent lelijk. Maakt niet uit hoe grappig je bent. Sorry, je bent gewoon lelijk. Ja, maar bij vrouwen is het zo van, je kan fucking lelijk zijn, maar omdat je gewoon grappig bent of omdat je een goede carer bent, je bent aardig of weet ik veel wat, of je bent slim of je hebt charisma, kijk eens gewoon door die lelijkheid heen. Denk eens van, oh ja, maar je bent wel grappig. Je doet me wel lachen. Je geeft me wel een fijn gevoel en weet ik veel wat. Maar mannen denken gewoon van, ja, moet ik dit gedrocht aan mijn vrienden laten zien? Dan gaan ze me pesten van, ze is lelijk en zo. Weet je? Dus vrouwen zijn veel meer forgiving op het vlak en zijn veel meer bereid om concessies te doen als er andere voorbeelden zijn of zo.
Waarom is dat dan? Is daar een biologisch verschil in of zo?
Ja, omdat bij een vrouw is het veel belangrijker dat zij gewoon er fysiek goed uitziet, omdat dat dan ook biologische rijpheid, als het ware, biologische gezondheid laat zien, wat eigenlijk helemaal niet zo is. En bij vrouwen maakt het eigenlijk alleen uit dat een man gezond is. En knapheid is niet zo belangrijk, want het gaat niet je kind dragen. De gezondheid van het lichaam is niet zo belangrijk. Het gaat gewoon 1 keer sperma geven. Maar de aspecten die zorgen voor een goede toekomst. Ja, een goede toekomst, zoals aardig zijn, dus bijvoorbeeld een goede vader zijn, grappig zijn, dus iemand een goed gevoel geven en allemaal dat soort dingen. Dat vinden ze dan veel, veel, veel beter, zeg maar. En bij mannen is sowieso de vrouw ook veel meer een statussymbool. Dus als jij een vriendengroep hebt en jij hebt de lelijkste vriendin, dan ga je daar dan gaat dat wel aan je knagen of zo. Mm. Dat is dan zo'n statussymbool. Dan
weet je gewoon dat iedereen het erover heeft.
En ja, precies. En waarschijnlijk hebben mensen er niet eens over en boeit het ze niet eens meer. Maar ja, als man ga je jezelf automatisch op de hiërarchische ladder zetten. En dan denk je van, ja, oh, ik heb de lelijkste vriendin of weet ik veel wat allemaal. Terwijl uiteindelijk boeit het niet. Letterlijk over 40 jaar zijn ze allemaal lelijk. Dus ja, wat boeit het?
Ja, als je oud bent, ben je vanzelf lelijk.
Ja, over 40 jaar zitten we allemaal met rimpelige penissen tegen rimpelige kuntjes aan te stoten. Dus wat maakt het uit?
Nee, want die rimpelige penissen gaan meestal voor een jonger exemplaar.
Ja, dat is ook wel waar, inderdaad. Dat is ook wel waar.
Ik vraag me af of er ooit een tijd komt dat een rimpelig kutje voor een jonger exemplaar gaat. Dat zie je niet echt vaak.
Nou, als ze de mogelijkheid hebben, dan kiezen ze daar ook wel graag voor, hoor.
Ja, maar dan moeten we een soort van een paar generaties verder zijn. En dan moet je een soort van vrouwelijke CEO's hebben overal. Ja.
En eigenlijk bestaan heel veel... Kijk, zeg maar, heel vaak is het van, oh, mannen willen alleen maar jongere exemplaren en weet ik veel wat. Eigenlijk is het ook helemaal niet waar. Want een van de populairdere porno-categorieën zijn MILFs. Bijvoorbeeld.
Dat hangt er vanaf wat je leeftijd is. Vrouwen boven de 50 worden echt wel afgedankt.
Ja, maar er zijn heel veel mannen die dus fucking veel houden van oude... Heel veel jongere mannen die houden van oudere vrouwen. Ja, van
een MILF. Een MILF is niet 50 plus. Een MILF is 35.
Je hebt ook GILFs.
Wat is GILF?
A granny, I like the fuck of you.
Ja, maar dat is niet zo populair, geloof ik.
Ja, ik heb wel eens van die shows gezien waar je dan gewoon een jonge guy hebt, een jonge knappe guy die dan helemaal into bejaarden is en weet ik veel wat. En ergens begrijp ik dat ook wel. En eigenlijk is het hetzelfde, want je hebt ook heel veel vrouwen die dan veel meer into oudere mannen zijn. Bij vrouwen komt dat wel vaker voor. Maar je hebt het ook onder mannen. En waarschijnlijk hebben die beiden wel een beetje met issues te maken en zo. Mm-hmm. Maar ja, in principe hoeft dat niet zo heel veel uit te maken. En voor vrouwen begrijp ik het wel. Want bij vrouwen zijn ze ook veel vaker... Een vrouw wilt gewoon een wat oudere man. Omdat de kans dan groter is dat die zijn leven in orde heeft. En als vrouw is het gewoon van belang dat jouw leven zo snel mogelijk in orde en stabiel is. Zodat je die kinderen kan baren zolang je dat nog kan. Terwijl als je in je eigen leeftijdspoel gaat zitten, dan ja, de meeste van de guys, die hebben nog meer dan genoeg tijd om even hun wilde jaren achterna te gaan. Dus ja.
Ja, oké, dan gaan we snel naar het volgende onderwerp, omdat je zo moet gaan.
Ja.
Ik ben dus gebeld door redactie van Eva Jinek of ik iets op tv wil zeggen over stemmen in Turkije. En ik vroeg me af wat jij zou zeggen in die 5 minuten. Waarom is deze verkiezing belangrijk? Waarom ga jij stemmen? Waarom heb jij gestemd?
Om een zo neutraal mogelijk antwoord te geven, zou ik zeggen waarom deze het zo belangrijk is. Omdat Erdogan al veel te lang aan de macht is. En dat in geen enkel geval goed is. Het land overduidelijk een crisis verkeert. Zowel economisch als politisch. En,
hoezo? Daar is zijn aanhang het niet mee eens, denk ik.
Ja, maar zijn aanhang mag er niet mee eens zijn. Maar het volk op dit moment is er in Turkije enorme inflatie. Waarbij simpele dingen zoals uien...
Nee, economie snap ik. Maar je zegt van er is een politieke crisis.
Ja, omdat, omdat de politiek is veranderd in een ideologische strijd. Waarbij mensen niet eens meer als het ware de partijprogramma's doornemen of het over die onderwerpen hebben. Dat het niet eens is van, oh, dit en dit gaat er veranderen. Maar dat er puur theoretisch wordt gesproken van, kijk, dit zijn de gelovigen en die gaan het land gelovig en rein houden. En dit zijn de ongelovigen en die gaan corruptie en weet ik veel wat brengen, weet je. Die gaan de jeugd corrumperen en dan komen er overal gays en weet ik veel wat. Terwijl het veel genuanceerder ligt dan dat. En je merkt aan al die voorbeelden, al die straatinterviews en zo, dat niemand het heeft over politieke punten. Letterlijk niemand. Het is allemaal van, nee, Erdogan is beter. Nee, die is beter. Maar dan niet met argumenten. Maar hetzelfde argumenten als, ja, Ajax is beter dan Feyenoord. Exact dezelfde argumenten. Het is gewoon van, wij zijn van Ajax, jullie zijn van Feyenoord en wij zijn gewoon vijanden.
Denk je dat Turkije een beter land wordt als die oppositieleider aan de macht komt? Of, kijk, of weet je dat niet?
Dat kun je niet weten. Ik denk het wel. Kijk, ik denk
heb jij vertrouwen in hem?
In Kılıçdaroğlu? Kijk,
of is alles tegen Erdogan gewoon goed?
Uiteindelijk zou het niet uitmaken of ik vertrouwen heb in Kılıçdaroğlu of niet. Want kijk, voornamelijk het probleem met Erdogan is dat Erdogan staat bekend als een losse... Ja, hij staat gewoon bekend als iemand die onvoorspelbaar is en onbetrouwbaar is in internationaal opzicht, zeg maar.
Weet gewoon niet wat hij gaat doen.
Ja, precies. En dat... creëert gewoon heel erg veel achterdocht en argwaan in buitenlandse investeerders. En buitenlandse investeerders en hoe die jouw land zien als investeringsmogelijkheid, dat bepaalt een beetje de economie van een land. Dat bepaalt de koersen in een land. En omdat Erdogan al een hele waslijst heeft met extreme onvoorspelbare uitingen, zeg maar, onvoorspelbare keuzes, die onvoorspelbaarheid is gewoon niet handig voor een investeerder. Voor iedereen die op de lange termijn iets wilt bereiken in een land, die geld wilt investeren in een land, die iets wilt opzetten in het land, is het allemaal gewoon niet gunstig.
Maar op welk gebied is hij eigenlijk onvoorspelbaar dan? Hij is toch vrij voorspelbaar?
Nee, want hij kan er bijvoorbeeld voor zorgen. Hij zegt gewoon random van oké, Uber mag niet in Nederland, in Turkije. Booking mag niet in Turkije. Vanaf deze tijden mag je niet meer alcohol verkopen, wat dan enorm snijdt in de winsten van dat soort bedrijven. Vanaf deze tijd mogen deze bedrijven niet dit soort dingen doen. Clubs mogen niet en muziek mag niet en weet ik veel wat allemaal. En de uitspattingen die hij heeft tegen internationale leiders, dat zorgt er ook voor dat die cohesie die er moet zijn tussen al die verschillende landen en dat vertrouwen en die diplomatiek, dat ook verwaterd door de jaren heen. En Turkije is een soort van als een bijna... Turkije was gewoon een soort van Europese bondgenoot, bijna bondgenoot, maar in dezelfde trant als
Oekraïne of zo.
Ja, Oekraïne of een Bulgarije of zo. Maar nu is het veel meer een soort Irak of zo aan het worden. En dat schept gewoon niet heel erg veel vertrouwen in een economie.
Maar die Arabische rijke landen zijn toch juist heel blij dan met Turkije?
Ja, alleen het verschil van die Arabische rijke landen is dat in die Arabische rijke landen is hun systeem welvarend mogelijk, omdat ze die olie hebben. En Turkije heeft dat niet. Turkije moet het hebben van handel. En handel is letterlijk het minste inkomstenbron van die Midden-Oosterse landen. Want ze drijven helemaal geen handel. Het meeste geld komt gewoon van de eigen productie.
Wat verhandelt Turkije dan?
Turkije is een doorgeefluik tussen Azië en Europa. En Turkije is ook een soort van de China van Europa. Want het is de goedkoopste producent van Europa. En een van de grootste producenten. Turkije is marktleider in dingen zoals textiel. Heel veel van onze tv's en telefoons worden gemaakt in Turkije. Er staan een van de weinige high-tech bedrijven die dus telefoons van begin tot eind in elkaar zetten. Dat gebeurt bijna nergens.
Maar die bedrijven boeit het toch niet wie de leider is en zo? Textiel gaat altijd door, bij wijze van.
Ja, maar het boeit voor die bedrijven wel hoe het economisch systeem in elkaar zit. Dus als Erdogan zegt van nee, we gaan geen rentes verhogen. Of we gaan juist de rentes verlagen en weet ik wat. Terwijl het tegen alle economische theorieën tegengaat. En je ziet dat het gewoon ervoor zorgt dat inflatie de pan uitschiet. Dat leningen gewoon niet meer interessant worden. Dat investeringen niet meer interessant worden. Dan kan zo'n bedrijf ook heel moeilijk doorgroeien. En je wilt als land wil je dat soort bedrijven niet wegjagen. Mm. Want dat is gewoon een heel groot deel van je inkomstenbron. Het zijn die grote bedrijven waar een land het meeste geld aan verdient.
Ja. Dus, nou, dit is het economische verhaal. Maar ik denk waar Jinek en de Nederlandse tv vooral benieuwd naar is hoe zit het nou met die vrijheid van journalisten bijvoorbeeld?
Ja, ja, ja.
Ik zag zo'n internationale index en Turkije zit letterlijk onder Marokko en Zimbabwe.
Ja, ja, ja. Ja, dat klopt.
Het is gewoon blijkbaar heel weinig journalistieke vrijheid.
Ja, ja, en die journalistieke vrijheid, kijk, Turkije heeft sowieso een geschiedenis met journalistieke vrijheid schenden. Alleen met Erdogan heeft dat wel een nieuw extreem, vooral na de coup-poging had hij genoeg redenen of genoeg smoesjes om honderdduizenden mensen of tienduizenden mensen in de gevangenis te gooien. Alleen
ken jij iemand die in de gevangenis is beland? Via of zo?
Vast wel. Ik weet het
niet. Wij hadden dus ineens allemaal van die achterneven en zo die nog steeds in de gevangenis zitten.
Ja,
omdat ze op een Gulen-school zaten of zo. That's it, hè?
Ja,
ze zijn helemaal geen Gulenisten.
Ja, zoveel Turken. In Nederland heb je zeg maar Witte Tulp. En dat is Korancursussen en zomerkamp.
Huiswerkbegeleiding. Ja.
Ja, huiswerkbegeleiding, inderdaad. Dat zijn gewoon Gulen-scholen. Dus ja, elke persoon die daar op school zat, inclusief ik, terwijl ik niet eens wist, hè, nog nooit de naam Fethullah Gulen gehoord daar. Ik heb letterlijk alleen maar tahiyyatu lillahi wa salawatu, dat soort dingen geleerd.
Mm.
Maar toen ik eraf kwam, jaren later, na die koepoging kwam, kreeg ik dat Witte Tulp een Gulen school is.
Denk je dat al die mensen die daar gewerkt hebben, ze ook dan problemen krijgen?
Ja, dat is wel ver. Waarschijnlijk wel, want je hebt ook die tijdschriften hier gehad, toch, die dan Gulen Zaman of zo, die dan Gulen tijdschriften waren.
Die bestaan nog steeds, geloof ik.
Ja. Dus ja, maar ik zie dat sowieso niet gebeuren onder Kılıçdaroğlu, want zij zijn daar niet heel erg van. Ik zie dat op dat punt alleen maar beter worden, want van alle opposities die je hebt, is niemand echt een grote fan van censuur. Want het heeft niemand goed gedaan behalve Erdogan in het land. Mm. Dus alle alternatieven van Erdogan die zullen het beter hebben dan Erdogan zelf. Alhoewel ik denk dat als er zeg maar veranderingen komen met een nieuwe leider, waarbij ze dus mensen uit de gevangenis gaan halen en nieuwe mensen in de gevangenis gaan stoppen, dat waarschijnlijk ook dan door de Erdogan-aanhangers als censuur gaat worden aangemerkt.
Mm-hmm.
Maar dan is het aan Turkije.
Ja, maar kijk, volgens hun is alles, weet je wel.
Ja, maar daarom is het gewoon aan Turkije om te doen aan eerlijke processen en dat soort dingen, wat al die mensen niet hebben gehad. Er is gewoon gezegd van, al die mensen hebben niet gewoon één voor één een proces gehad. Er is gewoon met een groep van, oh ja, we merken jullie allemaal aan als terrorist en dan gaan jullie allemaal de cel in. Dus, en dat is ook het gekke eraan, hè? Dus daarom vergelijk ik het vaak met wappie-mentaliteit. Want dan ga je dingen overdrijven en zo. Dan zijn politici opeens dictators of zo. Of dan is er een genocide aan de hand. En ik vond in Turkije is gewoon heel erg aangeleerd. Van dat heeft Erdogan begonnen. Van, oh, dit zijn terroristen en dat zijn terroristen en dat zijn. Erdogan heeft studententerroristen genoemd als ze gingen protesteren. Alle oppositieleiders zijn terroristen.
Hij heeft Nederlands fascisten genoemd en nazaten van de nazi's.
En nu al die fans en zo, die gaan letterlijk, als jij niet op AKP stemt, dan ben je een terrorist. Dat is zo gestoord. is letterlijk zo gestoord.
Ja, maar zij houden gewoon van die extreme woorden.
Ja, maar
Nederlanders zijn nazi's.
Ja, en daarom vergelijk ik het met wappies. Want daar heb je het ook. Je hebt bijvoorbeeld die Ivana in de groep bij ons. Die heeft D66 dictatoriaal en fascistisch en autoritair. En denk je van... Maar, hè? Maar zeg maar een partij in een democratisch systeem is dan... Die niet eens aan de macht is.
Kijk,
of zo,
je kan als... wel zeggen, dit en deze handeling van D66 vind ik neigen naar dictatoriaal, ja, of vind ik niet democratisch.
Ja.
Maar als je het zo algemeen gaat zeggen, is het gewoon dom.
Ja, want D66 is fascistisch. Dan denk ik van, oh jongen, had ik maar een tijdmachine, echt. Het zou leuk zijn. Maar daarom, dat moeten we in de toekomst doen. Gewoon zo'n VR-omgeving, dat je hem opdoet. Dan gooi je weer in een cel, doen we die bril op en dan zit je gewoon in 1943 zo.
Ja.
In fucking Italië of zo. Mag je in een fascistisch land gaan leven.
Ja, maar het is ook een heel ding over de Koerden en de PKK. Ja, het is ook precies. Een heel verkiezings...
Is dat in België? Hebben ze gevochten toch? Omdat,
ja, maar wat is nou precies het punt? Ik snap het niet echt.
Ja, ik denk dat...
Erdogan was eerst tegen Koerden... Nee, met Koerden en nu tegen Koerden.
Ja. Ja, maar daarom, Koerden wordt altijd gebruikt als soort van... als soort van stok. Want het is vaak Koerden zijn terroristen. PKK zijn terroristen, dus dan...
Maar niet alle Koerden zijn terroristen.
Ja, absoluut. Maar dan is het van, oké, die zijn terroristen. En dan, als iemand dan... als je een connectie kan vinden tussen de oppositie en een Koerdische organisatie... waarbij die Koerdische organisatie ook weer ergens kan koppelen aan de PKK... dan zijn het gewoon terroristen, overduidelijk. Terwijl ik dan denk van, ja, maar... Dus zeg maar, die moderne Turken, die vaak zeg maar een stuk racistischer zijn naar Koerden toe en naar Arabieren toe, dan de moslim-Turken, zeg maar.
Is dat zo?
Die werken, ja, sowieso, want die komen uit het Westen. Die hebben de minste...
Kijken neer op Koerden.
Ja, maar die komen ook het minst met die mensen in aanraking.
Ik denk het
als
niet
jij zo. Als jij als opgeleide Turk of seculiere Turk in Izmir woont of in Istanbul woont, in de rijkere buurten, dan kom je helemaal geen Koerden tegen. De enige Koerden die je tegenkomt zijn de bedelaar, kinderen op straat of de kinderen die papier en plastic en karton verzamelen.
Nee, ik denk echt niet dat dat waar is. Mijn ouders waren ook heel erg anti-Koerden.
Ja, maar de in het oosten van Turkije, zeg maar, en meer Anadoluburg is het, daar leef je veel meer samen met die mensen. En dan ben je wel allemaal moslim en zo. Dus er is daar ook discriminatie. Maar die mensen hebben wel ietsje meer begrip met die mensen. Tuurlijk bestaan er onder seculiere Turken ook hele linkse Turken... die dan al die mensen als hetzelfde zien en zo. Maar over het algemeen zijn het de seculiere Turken zijn het geweest... die de wetten hebben gebracht van je mag geen Koerds meer praten... Je mag geen Koerds les hebben, de identiteit moet vernietigd worden... en weet ik veel wat, dat zijn allemaal seculiere Turkse ideeën geweest... Die kwam niet van de conservatieve Turken. Die kwam gewoon van Atatürk, als het ware. Dus,
maar dat gold niet alleen voor Koerden, toch? Dat gold ook voor Turkse Grieken, Turkse Armenen, Turkse...
Ja, alle andere talen waren...
Arameërs.
Alle andere talen werden verboden. Het was echt Turks, Turks, Turks. En iedereen moest Turk worden.
Maar dat was in die... Kijk, in die tijd waren nazistaten nog nieuw. En dat toen was het heel... Weet je, we gingen van rijken naar nazistaten en... Het was denk ik overal wel een beetje zo.
Ja, maar hij heeft het gewoon verkeerd. Kijk, ik vergelijk Turkije en Amerika heel vaak met elkaar. En een van de vergelijkingen is ook dat ze allebei redelijk nieuw land zijn. Een echte Amerikaan bestaat niet. Een echte Turk bestaat ook niet. Het is gewoon een mengelmoes van allemaal verschillende soorten volkeren. Die zichzelf dan Amerikaan of Turk noemen. En Amerika heeft het op een hele mooie manier gedaan. In Amerika kun je gewoon Italian-American zijn. En dan heb je nog steeds je deli shop. En je gaat nog steeds bij Nonna spaghetti eten en weet ik veel wat. En je hebt nog steeds buurten waar Italianen wonen. Maar al die Italianen noemen zichzelf wel American. I'm an American. Ja. Ook al ben je black, ook
je
al ben je
ook
Asian.
Je hebt ook Chinatown en zo.
Precies. Je bent wel heel erg American. Dus je kan en je eigen identiteit behouden... en je kan de Amerikaanse identiteit adopteren. Maar je staat gewoon naast elkaar in het stadion... met volkslied te zingen. En je bent allemaal American. En Atatürk heeft het voor een veel extremere boeg gegooid. En hij heeft gewoon gezegd van... luister, de enige manier hoe we dit land kunnen redden... is voor iedereen is Turk, iedereen is één volk... iedereen spreekt dezelfde taal, iedereen... is gewoon één volk. En dat kan, maar dat kan ook prima in combinatie met je eigen dingen behouden. En daar was men gewoon heel erg op tegen, omdat men dacht dat het absoluut niet kon werken. Maar het kan werken. Ik bedoel, Amerika laat mooi zien dat het werkt. En Turkije laat mooi zien dat het forceren van die dingen, ook al ga jij 100 jaar proberen Koerden te doen, vergeten dat ze Koerd zijn, ja, dat gaat je niet lukken. Want dan krijg je juist heel veel tegenstribbeling. Zodra je met dat soort regels komt, dan gaan juist Koerden letterlijk organisaties opzetten om hun cultuur te beschermen en om hun taal te behouden en weet ik veel wat allemaal. Net zoals het verbieden van de hoofddoek en Koranscholen en weet ik veel wat allemaal.
Ja, dat is countercultural. Dat doen Joden volgens mij al heel hun leven.
Zeg maar. Precies.
Sinds hun bestaan.
Ja.
Ja. Maar wat nu is hij dus anti-Koerden of zo? Of wat is het nou?
Ja, ik weet eigenlijk ook niet of hij nu anti...
Oh, ik weet het al. Die oppositieleider die gaat samenwerken met de HDP. En HDP is een soort PKK of zo.
Ja, zeggen ik ben ze. Echt mooi.
Weet ik niet. Ja. Ik duik er niet in. Ja. Maar dus Erdogan gebruikt dat van, zie je wel, ik ben voor nationalisme en jij gaat met terroristen samenwerken. Ja, dat is een beetje de Jip en Janneke taal.
Ja.
Ja, en het was laatst ook weer Armeense genocide-jubileum. Dus toen was er weer zo van, geen enkele Turk had het erover. En het werd nog steeds ontkend.
Ja.
Maar volgens mij, die oppositieleider is ook zeg maar niet voor erkenning van Armeense genocide.
Ik heb de meest moderne Turken in Turkije gesproken, die allemaal overtuigd waren dat de Armeense genocide nooit heeft plaatsgevonden. Ik heb er maar een handjevol gesproken die dat durfde toe te geven. En dat waren voornamelijk mensen die dan... hun onderzoek in het Engels deden, als het ware. Want dat is het kutte als Turk. Zodra je alleen Turks kan en je bent overgeleverd aan de Turkse bronnen, dan ben je de lul. Ja, dan ben je echt de lul. Dan wordt er gewoon voor jou bepaald wat je gaat geloven en wat niet. Dat is echt kut. Het is echt super belangrijk om een internationale taal te leren, zodat je informatie van... Want dan ben je onsterfelijk, hè? Als je in Turkije zit, en ook al wordt er enorm veel gecensureerd en media wordt gericht en weet ik wat, je leert een andere motherfucking taal. En je bent gewoon vrij van die ketens.
Mm-hmm.
Dat is zo'n enorme bijdrage aan je kennisvergaring.
Ja, sowieso. Maar ik heb het idee dat heel weinig Turken Engels kunnen.
Ja, die nieuwe generatie wordt wel echt goed. Zeg maar, toen ik kind was, dan was het echt van... I have a dog, you have a cat, weet je? Mm-hmm. En nu praten ze gewoon best wel vloeiend accentloos. De nieuwe generatie dan praat best wel vloeiend accentloos Engels. En dat komt dan gewoon omdat ze met veel meer media in aanraking komen. Ze hebben gewoon een vertraging van waarschijnlijk 20 jaar. Bij de nieuwe generatie sprak het wel goed. Je hebt ook genoeg mensen die het absoluut niet spreken. Maar als je een beetje ontwikkeld bent, dan heb je wel echt goed Engels.
Oké, en jij denkt dat die verkiezingen wel eerlijk verlopen?
Ja, ik weet dat echt niet. Ik weet echt te weinig over Turkse verkiezingen om te weten van hoe waterdicht dat is.
Want ik heb wel het gevoel van als ik op tv zou zeggen, nou, ik twijfel of ze wel eerlijk verlopen, dan klink ik een beetje als een Trump-aanhanger.
Ja.
Want ik heb geen bewijs daarvoor.
Ja. Ja, precies.
En kistjesysteem hebben wij hier ook, dus dat zegt niks.
Ja, precies. Ja, daarom is dat ook lastig. Zonder bewijzen dat roepen, dan voelt het inderdaad gewoon... Dan voelt het alsof je gewoon een wappie bent, zo.
Maar weet je wat het is? In Turkije circuleren er allemaal video's dat kistjes in de brand gestoken worden.
Ja.
En achter een gebouw gewoon vervangen worden en zo. Ja. Maar in Nederland heb je dat nooit. Maar in Nederland heb je blijkbaar...
Nederland is ook een klein land. Het is zo makkelijk om dat allemaal onder controle te houden. Maar hoe ga jij... Stel je voor, je hebt ergens een stad, hè, waar dan gewoon letterlijk is 80% AKP en zo. Hoe de fuck ga jij daar overzicht houden?
Ja, precies.
Turkije is zo groot.
En dan... Die ambtenaren die overzicht houden zijn ook voor AKP.
Ja.
Want bijna alle ambtenaren zijn voor AKP, want daar heeft Erdogan voor gezorgd. Dus ja, hoe weet je überhaupt of een kist wel te vertrouwen is? Je moet soort van vertrouwen in de mensen die erover waken, maar dat is in Turkije dus gewoon niet te doen. Want al die mensen zijn gestoord.
Ja, toen... İmamoğlu, zeg maar burgemeester van Istanbul werd, een paar jaar geleden toen hij had gewonnen... Toen vond ik... Kijk, ik dacht van, als hij overduidelijk gaat verliezen... dan gaan ze waarschijnlijk wel fraude kunnen plegen. Want ze hebben wel een hertelling gedaan toen. Mm. Ze hadden toen hij had gewonnen en toen hebben ze een hertelling geëist. En toen bleek dat hij alsnog had gewonnen. En dat liet aan mij wel ergens zien dat het niet heel erg makkelijk is om te frauderen. Want als ze een AKP-puppet konden neerzetten als burgemeester van Istanbul... hadden ze dat graag gedaan. Want het was een enorme nederlaag voor hen... toen Ekrem İmamoğlu burgemeester werd. Dus ik denk als het daar niet is gelukt... maar misschien heeft dat ze juist wakker geschud. Maar ja, dat is allemaal speculatie. Misschien heeft ze wakker geschud.
Dat is maar
en
één stad.
Nieuwe systemen, ze weet ik veel. Maar daarom, het is allemaal speculatie. En dat is het kutte van in zo'n land leven... omdat er zo weinig informatie is... omdat er ook een angstcultuur heerst... waardoor er geen dingen lekken. Kijk, in een ontwikkeld land... als er ergens iets gebeurt wat stinkt... dan lekt iemand het gewoon. Mm-hmm. De Belastingdienst doet iets doms, bam, iemand lekt het gewoon. Zegt
je belt gewoon RTL Nieuws en klaar, precies, het staat precies. Gelijk.
Je wordt gewoon beschermd door de wet. Niemand kan jou in de cel gooien, je wordt gewoon beschermd. Je kan gewoon, je hebt rechten en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, in Turkije... Ja.
In Turkije verdwijn je.
Ja, je familie verdwijnt gewoon.
Net als bij Poetin.
Fucking absurd, ja. En dat deden dictatoriale regimes deden dat heel erg goed. Bijvoorbeeld de reden waarom Stalin zo'n verschrikkelijke dictator was. Zelfs in Noord-Korea heb je dat ook. Is dat als jij iets fucked ups deed, jij deed iets, dan ging jij niet alleen de cel in. Dan werd jij niet alleen vermoord door een vuurpeloton. Ja, maar drie generaties. Drie generaties.
Ja.
En dat, gewoon dat idee van dat drie generaties van jouw familie uitgemoord wordt, dat doet moed verdwijnen. Je kan geen moedig, dapper persoon zijn.
Nee.
Onmogelijk.
Nee.
Onmogelijk. Dat is jij. Jij hebt dan de moed verzameld. Jij gaat een boek en zo schrijven. Dikke rul. Dat je ook maar één woord zou schrijven als de mogelijkheid bestond dat je hele, dat drie generaties van je familie wordt uitgemoord. Maar nee. Dat wat er zou gebeuren. Al word je letterlijk verkracht. Je zou je mond niet openmaken. Het is letterlijk de tactiek om de meest dappere mensen zo poeslief te krijgen. Dat ze helemaal niks durven. En dat is wat Erdogan
Putin ook... doet niet anders.
Ja, en dat is wat Erdogan ook probeert. Gewoon zo'n angstcultuur creëren van... Hé, kijk, zie je al deze duizenden mensen in de cel? Ja, dat is wat er gebeurt.
Ja.
En dan werk je langzaam richting een land... waar je steeds minder tegengeluiden en zo hebt.
Ja, die rappers en zangers die iets over het geloof zeiden... of iets over wiet zeiden, hadden ook allemaal... Weet je wel, dan kwam het over in de krant.
Ja.
Voorlopige hechtenis, arrestatie. Maar dan kwamen ze ook weer vrij, maar het was zo'n waarschuwing. Van
ja, precies.
Je kan ook wel in de cel eindigen, zeg maar.
Ja, het alleen om je dat gevoel te geven van... Oh, je wordt nu in een rechtszaal gezet en... Als een
soort
willen,
van torture.
Ja, als ze willen kunnen ze je gewoon nu in de cel gooien en ben je zo verdwenen. Dan geven ze je even die besef van, we got you by the balls, weet je.
Ja, bij Ebru Umar was dat ook zo. Zij werd gewoon midden in de nacht met heel veel gebonk en zo, zoals zij. Ze gingen gewoon op die deur van haar schoppen en zo.
Ja.
En toen werd ze een soort van meegenomen, midden in de nacht. Kreeg ze een landarrestatie, dus ze mocht het land niet uit. En op een gegeven moment was het zo van, oh, je mag het land wel uit na 2 weken of zo, weet ik veel. Toen was er ineens niks meer aan de hand.
Ja, maar ze laten je wel zo goed schrikken dat...
Ja,
want je weet,
toen was dat overal op het nieuws.
Ja, want kijk, wij hebben een grote bek, want wij hebben gewoon rechten.
Ja.
We hebben gewoon van, ja, je kan me niks doen, vriend. Wij zijn gewoon, zeg maar, als je je mening geeft zo, wat heel erg tegen de dingen ingaat, wat kritisch is op de regering en weet ik veel, is eigenlijk hetzelfde als een Marokkaan die tegen een agent zegt, ik vind jou een homo. Ja. Dat is vrijheid van meningsuiting. Ik mag dat vinden.
Ja, in Marokko zou je dat nooit zeggen.
Ja, maar daarom worden wij beschermd daardoor. En dan heb je gewoon een grote bek. En dat is prima. Een grote bek hebben, dat hoort erbij. Want die kritiek is gewoon heel erg belangrijk. Maar als je daar dan als westerling daar dan komt en dan met die realiteit voorgeschoteld wordt, ja, dan ga je kont wel even dichtknijpen, hoor. Dan besef je wel even van, hey, eigenlijk heb ik helemaal geen macht en helemaal geen rechten. En als deze personen het beslissen, dan verdwijn ik zo achter de tralies.
Je moet een soort van onnatuurlijk veel moedigheid hebben. En dat hebben een soort van alleen maar niet normale mensen eigenlijk.
Ja, je moet niks te verliezen hebben.
Ja, ja.
Ja, maar dat zijn dan ook die mensen die dan grote revoluties teweeg brengen. Mensen die dan hun hele familie hebben verloren. Daarom zijn Koerden ook zo... hoe heet dat? Zo gemotiveerd, zeg maar. Koerden zijn net Joden, zeg maar. Joden zijn heel erg goed... Joden zijn wel veel beter georganiseerd. Maar ze hebben heel erg veel motivatie, omdat...
Ja, Koerden hebben nog steeds geen land op de wereld.
Ja, ja, ja, Joden hadden het voor een hele lange tijd ook niet.
Die hebben het gewoon ingepikt.
Ja, maar bij hun is er wel in het achterhoofd... zit wel de gedachte van... uitroeiing, dat is nog heel vers op het geheugen gegrift. En dat is bij Koerden net zo. En dat zorgt er alleen maar voor dat die mensen sterker blijven in die dingen, zeg maar.
Ja. Maar trouwens, dat is een grapje. Joden hebben geen land ingepikt, want ze hebben het gekocht.
Nee, ze hebben toch al het geld in de wereld gepikt en ze controleren alles toch.
Kijk, er wordt zo'n verhaal... Nu gaan we weer ineens over Israël-Palestina. Maar daar was laatst ook weer zo'n ruzie over in de groep van Mark en die Nihat.
Ja.
Joden hebben het land niet ingepikt. Ik weet niet. Als je onderzoekt, dan kom je erachter dat ze het gekocht hebben.
Ja.
Dus ja, ik weet niet waarom die soort van illusie bestaat dat ze het gepikt hebben.
Ja.
Het is gewoon niet zo.
Ja, ze pikken nu wel steeds meer land in van mensen. Ja, maar dat zijn van die oude dingetjes van... Oh, als
maar...
je...
De pro-Palestina mensen willen ook geen twee staten oplossen.
Mm-hmm.
Ze willen gewoon de Joden de zee indrijven. Dat is letterlijk die leus.
Ja.
Dus ja, als je, zeg maar, als je allebei geen twee-staten-oplossing wil, dan kan je wel zeggen, ja, maar jij begon of jij begon. Dat heeft geen zin, weet je wel. Dat hebben we toch nu wel gezien.
Ja, precies.
Nou, okay.
Je had in Amerika, toen Trump nog president was, ik denk 4 jaar geleden, 3 jaar geleden of zo, had je een hele march op straat. Hoe heet die stad? Ik ben die stad even kwijt. Met tiki-torches, dat zijn zo van die fakkels die op een balkon zitten. Gingen ze zo met fakkels lopen door de hele stad, allemaal witte mannen. Gingen ze dan schreeuwen van, Jews will not replace us. Jews will not replace us, de hele tijd. Het waren dan mensen die in zo die replacement theory geloven, die hier in Europa ook hebben. Maar hier
omvolking.
Hier in Europa is het van moslims, maar daar in Amerika is het joden. En toen dacht ik van, weet je, volwassen man.
Joden maken helemaal niet veel kinderen en zijn helemaal niet met veel mensen.
Ja. Er zijn 18 miljoen Joden op aarde. De kans dat een Cambodiaan jou replaced is gewoon groter dan een Jood. Is gewoon groter.
Ja, dat is super echt dom.
Als er een volk is die jou niet gaat replacen,
is het wel de Joden.
Ja, er zijn zo weinig van. Maar dan weten ze dat waarschijnlijk niet eens. Dan denken ze van, ja, maar ik hoor zoveel over Joden. Dus het moet wel waar zijn. Dit is zo raar. Ik vind dat echt mooi. Weet je, hier is het moslims en dan daar is het weer zwarte of de joden of weet ik veel wat allemaal.
Ja.
Overal is het wel wat.
Ja, maar zeg maar Koerden en Turken, dat gaat al zo ver terug. En ik vind het echt bizar dat we het eigenlijk daar nog steeds over hebben, weet je wel. Ja, ik heb me niet verdiept in de materie, maar ik weet wel dat Koerden soort van... Sommige Koerden willen gewoon meer rechten, sommige willen gewoon hun identiteit. Maar dat kan volgens mij ook wel steeds meer. En... Oké, die meest extreme willen dan een soort van een eigen land.
Mm-hmm. En ik gun ze dat land 100%.
Ja, kijk, mij maakt het ook niet uit.
Alle regio's waar je gewoon meer dan 90% Koerden hebt, ja, geef het gewoon aan.
Maar ik weet ook niet of dat de oplossing... Kijk, waarom is een eigen land per se beter dan ergens anders in een land waar je gewoon omdat je eigen identiteit mag zijn?
Omdat ze hun eigen regels gewoon willen opstellen. En ze...
Maar wat is hun eigen regels?
Kijk, voor Koerden is het van, tuurlijk, er kan nu iemand...
Als jij gewoon je identiteit mag... Waarom zou ik een klein Turkije in Amsterdam
maar dat is,
willen?
Ja, maar dat is omdat het geen zekerheid is. Want Koerden is heel vaak beloofd van, je mag je eigen staat stichten. Je mag daar gewoon je eigen regels hebben, je eigen taal praten en weet je wat. En dat is altijd van ze afgenomen. En daarna zijn er genocides gevolgd en dat soort dingen. Dus
maar dat gebeurt nu niet meer.
Ja, maar er kan nu een president komen en zeggen van, oh ja, Koerden mogen gewoon autonomie en weet ik veel wat allemaal. Ze mogen hun...
In Nederland kan er ook een president komen die zegt, Turken gaan we uitroeien.
Ja, precies. Maar kijk, ze kunnen die vrijheid krijgen van een nieuwe president, maar die vrijheid kan dan ook weer afgenomen worden. Dus
nee,
het is
in een democratische rechtsstaat toch niet.
Ja, maar in Turkije wel.
Maar dan is Turkije een dictatuur.
Ja, maar daarom is het Turkije. Want voor hen is het ook zo. Eén moment mogen ze hun taal niet spreken, andere moment mag het
weer
wel.
Ja, maar dat kan nu toch gewoon niet meer. Daar beschermt de grondrecht of de grondwet.
Nee, er zijn nog steeds, omdat er Koerdisch werd gesproken in het parlement in Turkije, is er ook heel veel problemen gekomen. En het leeft nog steeds in de bevolking. Ezel, hij, Turkse rapper, een hele succesvol artiest, hij kan dus... Hij houdt van Saz spelen en Koerdische liedjes zingen. En dat doet hij dan soms op zijn Instagram. Gaat hij Saz spelen en dan een Koerdisch liedje zingen. En dan maakt iedereen hem uit voor terrorist. Omdat hij een Koerdisch liedje speelt. Weet je? Dus het leeft in de samenleving, leeft dat al heel erg. En dan daar in zo'n samenleving ga je niet veilig
Maar hij
voelen.
Is geen terrorist en hij mag het spelen.
Ja.
Je moet wel naar de feiten blijven
ja,
kijken.
Precies,
dat
maar
die domme
dat is,
aanhang dat zegt.
Ja, maar dat is hetzelfde als dus als Jood in een land wonen waar antisemitisme dan gewoon heel erg openlijk heerst. En dat is gewoon niet fijn. Dan ga je als Jood ook gewoon liever in Israël willen wonen. Liever je eigen land willen hebben. En omdat Koerden die optie gewoon niet hebben... Ze kunnen nergens naartoe. Het meest autonoom zijn ze in het noorden in Irak. Daar hebben ze hun eigen... Daar hebben ze gewoon Koerdistan provincie. Maar ja, verder hebben ze helemaal geen optie.
Maar toch denk ik dat het realistischer is om voor Koerden na te streven... om gewoon een president te krijgen die hun eigen identiteit en rechten geeft... dan dat ze hun eigen land willen.
Ja,
dat is alsof Friesland daar nu bang voor moet zijn. Dat ze misschien ooit geen Fries mogen.
Ja, maar daar, maar Friesen worden niet onderdrukt. En die hebben ook geen genocides op uitgevoerd en zo.
Nee,
en op Koerden zeg maar wel. En die slaan je niet in elkaar als je... Ahmed Kaya had ooit... Ahmed Kaya had ooit een... Koerdisch liedje gezongen tijdens zo'n event met allemaal bekende artiesten en zo. En toen had Serdar Ortaç een vork tegen hem gegooid.
Mm-hmm.
Oh. Fucking Serdar Ortaç. Gewoon de Gordon van Turkije. Gooit dan gewoon een vork omdat iemand een Koerdisch liedje zingt. Moet je voorstellen. Ja, maar daarom is het ook raar.
Dat
hè?
Zijn gewoon domme mensen.
Ja, maar daarom is het ook raar wanneer Turken het hebben over... Ja, Nederlanders zijn vieze racisten. Dan denk ik van, maar gap, wij zijn racistischer. Hier misschien niet, maar daar... Sam, wij gooien vorken omdat iemand Koerds praat. Gooien we ze de cel in. Er zijn gigantische kuilen die we hebben gegraven in de bergen. Die vol zitten met Koerden en Armenen. Waar heb je het over, man? Waar heb je het over?
Maar kijk, als je kijkt naar Istanbul bijvoorbeeld. Dan zie je gewoon jongere groepen waarvan duidelijk Armenen, Koerden, Syriërs. Allemaal gemixt, weet je wel. En dat is gewoon de toekomst. Ja. Niemand gaat meer bezig zijn met, oh, jij hebt Koerdische ouders en zo.
Ja.
Ik bedoel, in die grote steden, volgens mij kijkt niemand daarnaar, zeg maar.
Ja, maar het is nog steeds wel zo dat inderdaad, je hebt die mengeling. Maar als je kijkt naar de laagste klasse, dan bestaat het uit die groepen. Dus als je kijkt naar een kind die op straat vuilnis zit in te zamelen om het karton te verkopen voor geld, is het gewoon een klein kind. Dus je kijkt naar de bedelaars. Vroeger waren het allemaal Koerden, tegenwoordig zijn het allemaal Syriërs en zo. Mm-hmm. Maar dan krijg je automatisch ook een slechter beeld van die mensen. En die mensen zelf ook over zichzelf. Dus daarom moest er veel meer, en dat heeft Turkije voor een hele lange periode niet gedaan, al die oosterlijke plekken, waar dus eigenlijk voornamelijk Koerden wonen, daar is zo weinig mogelijk ontwikkeling geweest. Daar is gewoon nooit geld naartoe gestuurd. Er zijn nog steeds fucking veel plekken waar er gewoon geen scholen in de buurt zijn, waar kinderen gewoon geen school, geen les
omdat
krijgen.
Omdat ze niet Turken zijn of zo.
Ja, omdat er daar is gewoon geen interesse. Er wordt gewoon geen geld gestuurd. Dit geld begint gewoon in het
westen. Is het niet gewoon omdat Turkije überhaupt een arm land is die overal wel niet zoveel investeert?
Want als je echt in, als je zeg maar in Anadolu, als je zeg maar in het centrum waar Konya en zo is, daar hoef je daar helemaal geen zorgen over te maken. Maar hoe meer je oostelijker gaat, des te moeilijker wordt om dokters te vinden en om leraren vinden. Omdat er gewoon geen geld beschikbaar is.
Ja.
En de gebieden liggen ook wat verder uit elkaar daar, weet je. Dus ik weet nog, als wij naar het dorp gingen als kind en zo, dan kwam er gewoon een bus en die ging langs elk dorp en die nam dan al die leerlingen mee naar de school in de grote stad en zo. Maar ja, dat soort systemen moet je dan opzetten. En in het oosten van het land heb je dat veel minder. Ik heb zoveel Koerdische jongens gezien. Want dan ga ik altijd met ze praten als ze om geld vragen. Of ze vragen van, kun je eten voor me kopen? Dan ga ik altijd vragen, zeg van, zit je op school? En dan zeggen ze altijd, nee, ik zit niet op school. Want ik moet geld verdienen voor mijn familie en weet ik veel wat. En dan ben je 13 of zo, weet je? Terwijl ik dan denk van, ja, dit zie ik gewoon nooit met een Turks kind. Het is gewoon altijd een Koerdisch kind of een Syrisch kind. Allemaal
het lijkt me sowieso echt zo kut om in Turkije geen Turk te zijn. Want toen mijn boek uitkwam, ik weet nog dat ik heel vaak comments las met zij sowieso Koerd.
Ja, bij mij ook. Ja.
En ik dacht echt van, stel je voor dat ik echt Koerd was. Dan werd ik echt gewoon op mijn ras gewoon beoordeeld. Of ja, ras en etniciteit. Ja, ook heel vaak Armeen.
Mm-hmm.
Of ik geloof niet dat zij Turk is. Of als je haar onderzoekt, kom je er vast achter dat ze Koerd is. Of dat soort comments.
Iemand Koerd en Armeen noemen is bijna alsof je in het Nederlands zegt van, dat is sowieso een Jood.
Ja. Yeah.
Bijna hetzelfde.
Ja, precies. Maar dat is gewoon echt heel erg. Dus stel dat ik echt gewoon een Koerd was.
Ja.
En zo'n boek schreef, dan werd ik gewoon helemaal afgemaakt op mijn Koerd zijn.
Ja, en ze zegt ook van, dat is sowieso een Koerd. Dat is, dus je bedoelt er al iets negatiefs mee.
Ja, dus het zit in de bloed van Koerden om recalcitrant te zijn. Ja.
Als het Koerd is, dan moet je niet luisteren. Dan liegen ze sowieso. Koerden zijn niet te vertrouwen.
Ik had trouwens ook gehoord van, ze is sowieso Jood. Dat zeggen ze ook nog.
Ja.
Dus Joden, Armenen, Koerden, alles wordt erbij gehaald. Maar Turk, nee, die is heilig of zo.
Ik had in één video, toen ik iets wilde zeggen, had ik het zo geschreven. En dan had ik gewoon zo'n scherm achter de camera. En dan ging ik het zo van het scherm lezen. En dan kon je wel een beetje zien dat ik aan het lezen was en zo. En toen had iemand een heel verhaal getypt. Van, zien jullie dit niet? Dit is gewoon een Armeen. Die is ingehuurd door de Nederlandse overheid. Ze hebben hem gewoon een blaadje gegeven om voor te lezen en zo. En ik van, grap. Ik heb gewoon net een jonkel gedraaid. Geschreven wat ik wilde zeggen. Mijn camera gepakt en opgenomen. Je weet toch? Maar in jouw hoofd heb ik gewoon achter gewoon dealtjes in stegen.
Ja.
Met agenten van de Nederlandse overheid. Maar hier, pak deze geld en zeg dit.
Wat is die ziekte dat je overal een complot in ziet? Schizofrenie of zo?
Ja, paranoïde en schizofrenie.
Volgens mij zijn alle Turken dat bijna.
Heel veel mensen hebben daar last van. Ik denk dat echt heel veel mensen daar last van hebben.
Ja. Maar kijk, er zijn zoveel minderheidsgroepen die worden onderdrukt in Turkije. Koerden zijn denk ik de meest in het oog springende, maar ook Armenen, ook de Arameërs.
Ja, en de Grieken. We hebben de grote, we hebben een periode gehad waarbij we gewoon letterlijk alle Grieken naar Griekenland hebben gestuurd. Van nee, we willen jullie hier niet.
Ik had ooit een Suriani gesproken, dat is een Arameër in het Nederlands. En die vertelde ook, die genocide wordt al helemaal niet erkend.
Ja.
Daar praat niemand over.
Ze moeten
over.
Nog aan de beurt komen.
Ja, precies.
Over 50 jaar misschien.
Jezus. En die hebben ook heel veel haat tegen Turken.
Ja. Ja, maar dat is het probleem. Kijk, als je een genocide voert op de Joden, En het moet niet verkeerd geïnterpreteerd worden nu. Maar als je een genocide voert op de Joden. En al die dingen gebeuren in soort van ontwikkelde landen. Met ontwikkelde mensen. Die dingen kunnen ondernemen. Hè? Ze kunnen de politiek in. Ze kunnen dingen schrijven. Ze kunnen in actie komen.
Een stichting opzetten.
Ja, precies. Maar wanneer je gewoon een Koerd bent en
je hebt niks.
Ja, en je hebt gewoon, je hebt niet eens basisschool gedaan of zo. Ik heb bij de periode van je kan niet rekenen, je kan niet lezen, je kan niet schrijven. Niks.
En al je ouders ook niet en ja. Al je familieleden ook niet.
Wat de fuck ga je doen? Letterlijk, wat de fuck ga je doen? Je gaat uitgemoord worden en niemand gaat het boeien, want wie de fuck weet wie Koerden zijn of Arameërs zijn
ja.
Of weet ik veel wie zijn. Wie de fuck weet dat? Het boeit helemaal. Het is alsof de Chihuahua tribe in Papua Nieuw-Guinea wordt uitgemoord. Boeit niemand. Boeit letterlijk niemand.
Ja, dus ik snap eigenlijk wel waarom ze hun eigen land willen en in verzet komen. Aan de andere kant denk ik, voor de Berbers in Marokko is hetzelfde verhaal, weet je wel.
Ja.
Die zijn ook, weet je, hun taal is afgepakt, hun alfabet is afgepakt, hun dansrituelen, hun tattoos, weet ik veel. Al die dingen zijn ver-islamiseerd, ver-arabiseerd.
Mm-hmm.
En die zitten nu ook een beetje terug te vechten van... En dingen te delen van, kijk, dit deden wij ooit, maar het is ver-arabiseerd en laten we dat weer oppakken en zo. Dus ik denk dat je dat gewoon overal hebt. Het is niet per se iets typisch Turks of zo.
Nee.
En ik denk niet dat het een oplossing is om dat al die groepen een eigen land eisen of zo.
Nee, sowieso.
Dat gaat toch niet gebeuren.
Het liefst wil je juist minder landen in plaats van meer landen. Je wilt juist landen samenvoegen in plaats van opsplitsen.
Ja,
dat is
precies.
Uiteindelijk wat je wilt veroorzaken.
En kijk, nazistaten laten we wel wezen. Dat was een idee uit de 19e eeuw en het heeft gewoon niet gewerkt.
Mm.
In al die landen zitten minderheidsgroepen die zich niet herkennen in de grote groep. En gaan we nou elke groep een land geven en zo?
Ja.
Omdat ze potentieel weer een genocide kunnen meemaken. Dat vind ik een beetje te ver gaan.
Ja.
Aan de andere kant snap ik het wel. Ik bedoel, als ik zelf tot die groep behoorde, waarschijnlijk zou ik het ook fucking kut vinden. En
ja, kijk, voor mij is het uiteindelijk het feit dat ik zo'n land gun, is vooral zo dat ze het kunnen uitproberen. Weet je, het is gewoon, dan krijg je in ieder
geval
je zin.
Maar het is moeilijk, hè, een land.
Ja, maar daarom. Maar dat,
succesvol.
Maar dat moet je dan ook leren, weet je. Want als het niet lukt, dan is dat de beste les die je ooit hebt gehad. Weet je, dan weet je van, oké, dus daar moeten we niet voor strijden. Want blijkbaar heeft verandering veel meer nodig dan alleen maar je eigen land hebben en dat soort dingen. Maar als het wel lukt, dan is het ook een hele wijze les geweest.
Mm.
Maar ik gun het ze vooral omdat ik de Turkse mentaliteit van... We gaan geen millimeter land aan jullie geven. Die Turkse trots gewoon kapot wil maken. Want het is zo dom. Dus elke Turk die ik spreek is gewoon... Nee, ze gaan geen centimeter land van ons krijgen. Terwijl ik denk van... Als ik nu dit deed... En letterlijk 500.000 vierkante kilometer van Turkije zo aan Irak gaf... Weet je dat? Verandert dat iets in je leven of zo? Je bent er nooit geweest. Je bent er letterlijk nooit geweest. En je weet het. Je zou het niet eens weten als het nu zou gebeuren. Het doet letterlijk niks. Het brengt nul verandering in jouw leven en in het leven van geen enkel Turk. Maar het is puur trots. Het is
nee, maar
puur
voor
trots.
Elke land, zeg maar, minder grond voor een land is altijd een soort van een trauma. Ja,
maar vooral
een
voor Turkije. Want in Turkije is het idee dat die grond daar is... Omdat het bezweekt is in de bloed
nee, maar
van
Turkije
onze
heeft nu,
martelaars.
Het had veel meer grond in het Osmaanse Rijk, toch? Toen, toen waren ze aan de poorten van Wenen. Dus als er iemand veel land is verloren, is Turkije wel.
Ja.
En nu zijn ze een piepklein landje vergeleken met dat Rijk. Dus ze hebben juist alleen maar ingeleverd.
Ja.
Volgens mij was Palestina ook van Turkije. Dus...
Ja, tot de Ottomanen kwamen tot aan Marokko.
Ja, precies.
Wenen tot aan Marokko, tot aan bijna India, dus ja.
Ja, precies. Dus Turkije, Turken zijn kampioen in landje geven, zeg maar.
Ja.
En misschien dat daarom dat ze nu denken, nou, dit landje wat we nu hebben, daar gaat geen centimeter meer vanaf.
Het was ook, dat landje pik is ook echt een dick measuring contest, want uiteindelijk zijn het gewoon lijnen op een kaart. Hè. Het is niet dat Turken opeens woonden tot aan Wenen of tot aan Marokko of zo. Tuurlijk, je had wel nederzettingen in, want het waren tijdelijke dingen. Ja, precies. Dus dan, in plaats van, dan focus je op grootte in plaats van hoe je land is kwalitatief gezien. Kijk, Nederland heeft het heel goed gedaan. Nederland was fucking rijk, maar die dacht niet van... Hey, zijn rijk moeten uitbreiden. Laten we Brussel in weten of zo, weet je?
Ja.
Dat dacht Nederland allemaal niet.
Maar Nederland heeft nu al woningen tekort daardoor.
Ja, maar het is meer een kwestie van meer bouwen dan grond of zo, weet je? Maar Nederland heeft die... Ja, het is misschien wel natuurlijk. We hebben geen land gestolen in Europa, maar we hebben wel heel veel land gestolen van niet-witte mensen, zeg maar, over de hele wereld. Dat is tenminste de reden waarom Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland heet. Mm-hmm. Weet je, het heette vroeger Nieuw-Diemen of Diemerland of zo. Ik weet niet, zo heette het vroeger. Mm-hmm. Maar we hebben wel heel veel land van andere mensen en zo gestolen. Dat natuurlijk weer wel, maar die grote expansiedrift die je hebt van Turken, van hun buurlanden en zo, dat hebben we niet gehad.
Ja, kijk, Hitler wilde ook per se meer land. Mm. Terwijl als hij gewoon een beetje genoeg had genomen en een beetje slim had bedacht en niet zijn leger naar drie grenzen tegelijk ging sturen, was hij waarschijnlijk niet zo snel ten onder gegaan.
Maar eerlijk, lijkt het niet gewoon een mannelijk ego? Het is een soort
ja.
van... Het is een soort van
oh, meer land is cooler of
ja,
zo.
Ja, een soort van, ik heb een grote auto gekocht. Oh nee, de buurman heeft nu een grotere auto.
Ja.
Shit, ik moet een grotere auto.
Maar wat doet Poetin nu? Dat is hetzelfde. Alleen, het gaat natuurlijk niet alleen om land. Er zijn ook grondstoffen en zo daar. Ja. En water.
Ja,
en
of historische betekenis en weet
ja,
ik veel wat
culturele
allemaal.
Betekenis,
dat soort
dit,
shit.
Dat.
Ja.
Dus ja, ik weet niet. Maar weet je wat me zo kut lijkt? De discussie van land is niet eens gaande. Het is helemaal geen politiek punt. Of ik doe, ja. Niemand denkt eraan in de politiek in Turkije om land te geven aan Koerden. Het is geen eens een discussie.
Ja, precies.
Het is zeg maar een discussie dat je vorken tegen je hoofd krijgt omdat je een Koerdisch liedje zingt. Dus
ja.
Zeg maar, totdat we daar komen zijn we nog, nog heel ver daar vandaan.
Ja.
En dat lijkt me gewoon heel kut om als Koerdische Turk soort van te zien dat jouw identiteit er gewoon niet mag zijn.
Ja.
Mag er gewoon niet zijn.
Ja, precies. Dat kunnen wij ons niet eens voorstellen eigenlijk. Als dat ja. hier zo zou... Jongen, als Turken te horen zouden krijgen... dat je geen Turks meer mag praten. Wee, yo. Wee, yo.
Ja. Is dat een land waar Turken de minderheid zijn? Volgens mij...
Nederland? Duitsland?
Ja, maar in Nederland mogen ze alles, dus dat telt niet.
Ja, maar niet dat ze er al inheems waren of zo. Je hebt wel,
precies.
Je hebt wel Oeigoerse Turken, maar het zijn...
Nee, je
Turken,
hebt natuurlijk in Azerbeidzjan en zo, heb je toch... Nee, in Kazachstan.
Ja, overal Kazachstan. Ja, maar daarom, maar dat noem je allemaal Turken, maar ja... Of dat nou Turken zijn, dat weet ik
niet. Nee, maar je hebt
niet.
Daar groepen die zich heel erg verbonden voelen met Turkije. Omdat ze dezelfde soort taal
van die
en zo.
Turkish volkeren.
Ja, precies. En die voelen zich weer heel erg onderdrukt. Omdat, weet ik veel, de meerderheid Aziatisch is of zo. Mm. In Kazachstan. Nee, ik weet het niet hoor. Ik wil maar wat. Maar...
Ja, maar daarom, kijk, mensen kunnen...
Oh, natuurlijk. De China. Oeigoeren.
Ja, Oeigoeren, ja, de
Turken. Die zijn toch een soort van Turks.
Ja, maar daarom, het zijn Turkish volkeren. Maar als je naar ze kijkt... Weet je, kijk... Als we met ze in dezelfde kamer zouden zitten, zouden we niet zeggen van je bent Turk, want we zouden niet kunnen communiceren.
Maar hebben ze dezelfde taal?
Nee, ze hebben wel Turkish talen, maar...
Oké, je kan elkaar misschien een beetje verstaan of zo.
Toen ik met die hoeren ging varen, was een van hun ook Kazach. Ja, een van hun was Kazach en die had die kon mij wel een beetje verstaan of zo, maar haar manier van praten, ja, dat klinkt wel als een beetje Turks, maar het is bij... Het is gewoon alsof je zegt van, ja, Duitsers zijn ook Nederlanders of zo.
Nee hoor, Azerbeidzjan lijkt er... Dat kan ik gewoon verstaan.
Ja, je kan het wel verstaan, maar het klinkt niet... Het is niet 100% Turks of zo. Het is net zoals je Vlaams kan verstaan, maar het is niet echt Nederlands of zo.
Ja, maar kom op.
En die
Vlamingen
hun taal is
en
ook
Nederlanders
anders.
Kunnen prima communiceren.
Hun hebben die E op hun kop en zo. Ja, Azeri nog wel. Kazachstan wordt al wat moeilijker. Maar zodra je het over Oeigoeren hebt, dat is al zo'n groot stuk verder.
Ja.
Maar daarom, je hebt vanaf Turkije tot aan China heb je gewoon allemaal Turkish volkeren. Maar ja... geen enkel Turk zou die mensen bestempelen als Turk. Ik bedoel, als je Koerden, die vloeiend Turks praten, anders bestempelt als Turk, dan ga je dat ook niet doen. Maar op papier, op social media, is dat van, we zijn allemaal één volk.
Ja.
Dan komen ze met die dingen. Want als je alle Turkse volkeren bij elkaar optelt, dan heb je zo'n 200 miljoen Turken, dan zogenaamd. Dan
nee,
van,
maar
200 miljoen Turken.
Ja, precies, dat wordt altijd gezegd. Ik zeg ook niet dat Turken hun als dat zien, maar zij zien zichzelf meestal als verbonden aan Turken. Want ik zie wel eens, dan kijk ik zo'n Turks film of serie en dan zie ik van de YouTube comments van ik ben uit Azerbeidzjan en dat soort dingen. Mensen die voelen zich dan in een bepaald land heel erg verbonden aan het Turks zijn.
Ja. Want Turkije waarschijnlijk ook het meest succesvolste is op het wereld. Toneel van al die Turkish landen.
Ja.
Dus, ja.
Maar wat was nou mijn punt? Oh ja. Ja, stel je voor dat al die mensen gewoon een eigen land willen of zo, ja.
Ja, maar dat idee heb je, dus dat is pan-Turkisme of zo, toch?
Ja, maar dat gaat ook nooit gebeuren. Dat willen die grijze wolven, maar guess what? Het gaat nooit gebeuren. Er gaan geen landen bij komen of ik voor wat. Poetin probeert het nog, maar...
ja, dit wordt dan het land zo. Al deze landen bij elkaar.
Ja, droom.
Ja, dus.
Maar er zijn ook nog steeds Turken die gewoon heel gewoon met droge ogen kunnen zeggen van Osmaanse Rijk komt terug.
Ja,
ja. Osmaanse Rijk komt gewoon terug. Mensen kunnen geen brood kopen in Turkije, maar we gaan weer de wereld veroveren, komt gewoon terug. Ja. We gaan gewoon weer seksslaven uit Oekraïne halen.
Zo dom.
En de sharia invoeren. Dat zeggen die extreme islamitische Turken weer. Ja, sharia komt terug. Iedereen leeft in een eigen utopie. Die extreme Koerden zeggen, ja, Koerdistan komt, sharia komt, pan-Turkisme komt, grijze wolven komen, we gaan Turkse alfabet weer invoeren. Weet je, iedereen heeft weer zijn eigen droomwereld. Maar guess what? Het gaat allemaal niet gebeuren, want jullie kunnen nog geen eens je boodschappen betalen.
Ja, maar echt. Dat is echt zo.
Ja. Ja, het is echt gek. Maar het zijn allemaal van die internetcults.
Ja.
Oké, dus dat zou je bij Eva Jinek zeggen. Nou, dankjewel. Dit was onze aflevering.
Ja, we hebben afronden. Je moet echt naar huis.
Dankjewel voor het kijken.
Sorry dat het kort duurde. Maar ja, volgende keer beter.
Vergeet niet te doneren. 5 euro's per maand. Donatiegeld gaat naar Umer, want die stopt er heel veel tijd in om dit allemaal te editen. En
300 euro in de maand of
donaties
zo.
Gaan heel erg achteruit.
Armoedig.
We krijgen zelfs boetes van onze systeem.
Ja, ik weet niet wie steeds terugboekt, maar niet terugboeken, want dat kost gewoon extra geld. Gewoon elke maand moet ik gewoon tussen de 60 en 90 euro extra kosten betalen.
Omdat er mensen zijn die hun geld terugboeken. Dus
als je niet kan doneren, stop dan gewoon met die donatie. Heb ik liever dan dat je gewoon... Want uiteindelijk kost je dan meer geld dan dat het oplevert.
Oh, mensen denken, oh, dan kan ik die video's kijken en dan kan ik terugboeken misschien.
Ja, of als ze het even niet kunnen redden of zo. Maar ik kan geen mogelijkheid vinden. Kijk, als je 5 euro moet terugboeken, dan moet je ook geen abonnement nemen. Dan zit je gewoon niet in de financiële positie om een abonnement te nemen.
Ja.
Dus dan moet je gewoon geen abonnement nemen. En dan kost het ook minder.
Ja, wij hebben een systeem van BackMe dat als mensen hun geld terugboeken, dat we een soort boete krijgen. Dus
ja, komen allemaal kosten bij.
Ja, precies. Dan kan je beter niet doneren dan dat je het gaat terugboeken.
Ja.
Geef een like, laat een comment achter en binnenkort komen we met de kookvideo's. Dankjewel voor het kijken.
Tot de volgende keer.